in Filippenzen 3, waarbij de apostel ons wijst op wezenlijke zaken die te maken hebben met onze dagelijkse praktijk. En we zijn bezig in vers 12, 13, waarin Paulus zegt in vers 13, broeders, ik reken er nog niet mee dat ik zelf het gegrepen heb. En dat het gegrepen heb, dan wijs ik toch weer even terug naar vers 11. Want daar gaat het om die ervaring van de uitopstanding uit de doden. Dat wil zeggen de ervaring van het ervaren van de kracht van zijn opstanding in je dagelijks leven. En dat werkt, die kracht werkt, als je er ook op gaat richten om zo je leven te leven zoals God het aangeeft in zijn woord. En als je dan nadenkt over, ja, hoe ga je met elkaar om in je gezinsleven? Hoe ga je met elkaar om? Of hoe stel je op je werk, in je dagelijkse werk? Dan denk ik dat Paulus gewoon glashelder is. He, als je hoofdstukken als Efeze 5 en Colossense 3 erop naslaat, dan denk ik dat het gewoon heel wezenlijk is. En Titus, dan denk ik aan Titus 2. Daar hebben we hier op deze plaats ook wel eens een uitgebreide bijbelstudie over gehad. Titus 2. Nou, daarin is de apostel ook heel helder. Als je in dienst bent als werknemer, dan is het zaak om je werkgever dat te doen wat je werkgever je opdraagt. En dat hoeft geen slaafse arbeid te zijn, maar daar mag je best met elkaar over overleggen van hoe gaan we het aanpakken. Maar als er op een gegeven moment de afspraak komt van zo gaan we het doen en de werkgever zegt van nou zo gaan we het gewoon doen, dan ben jij als gelovige werknemer gehouden om het dan ook zo gewoon te doen. En niet verder tegensputteren, want dan is het een en ander duidelijk en dan gaan we het zo doen. Oké, klaar, zo doen. Dat is onderschikking. Dat is ook de leer, dat zegt Titus dan, hè, opdat wij de leer van God, onze redder, tot sieraad strekken. Een hele mooie zin, maar tot sieraad betekent dan dat je je onderschikt op die plek waar God je stelt. En want uiteindelijk loopt Gods plan uit op onderschikking. En daar refereert Paulus aan als hij in Titus 2 heeft over de leer van God, onze redder, tot sieraad strekken. Nou, dan gaat het om onderschikking. En dat is eigenlijk waar ons hele leven als gelovigen van doortrokken is. Of misschien moet ik voorzichtiger zeggen, zou zijn. Of misschien nog voorzichtiger zou kunnen zijn. Maar het gaat om onderschikking uiteindelijk. Op de plek waar God je stelt. Nou, dat geldt gewoon op alle fronten, in alle levenssituaties. Dat je je onderschikt. Dat je heel eenvoudig, hè, als ik het heb over het werk doen, het dagelijkse werk doen, heel eenvoudig doen wat er gevraagd wordt. En dat lijkt heel eenvoudig, maar ja, we leven in de tijd van ondernemingsraden, vakbonden, inspraak, enzovoort, werkoverleggen, noem maar alles op. Nou, oké, dat is er allemaal. Werkoverleg is dan voor bedoeld dat je met elkaar kan overleggen. Dat je misschien puntjes van kritiek kan uiten. Maar als er dan vervolgens gezegd wordt dat het toch zo gaat, dan ga je gewoon door op die manier. Ook al vind jij misschien dat het beter kan of sneller kan, nou, daar komt misschien best wel weer een gelegenheid voor om dat eens duidelijk te maken. Maar het gaat uiteindelijk om onderschikking. En dat is gewoon het punt waar de apostel ons op wijst. Nou, wij die dat plan van God mogen kennen, waar het op uitloopt, het loopt uit op onderschikking van allen. Nou, wij mogen dat nu al doen. Dat is de leer van God, onze redder. Nou, oké, dat is waar de apostel ook mee bezig is. En dat is denk ik, dan heb ik gelijk alweer denk ik een stukje spelregel genoemd van als wij rennen in de renbaan, om maar toch even in dat beeld vast te blijven houden. Dan gaat het ook om onderschikking. Onderschikking namelijk aan de regels die gesteld zijn. Dus een van die regels is dan tegelijkertijd ook weer de onderschikking zelf. Dat je houdt aan de regels die er zijn. En dat het gaat om, in de goede zin, geestelijk die renbaan rennen. Geestelijk gezien. Niet in vleeselijke wedijver, zoals Paulus vroeger bezig was in het Jodendom. Want die tegenstelling voert hij in dit hoofdstuk op. Dat is de tegenstelling, dat is het contrast hier. Dat de apostel eerst vleeselijk bezig was, in vleeselijke ijver, om binnen het Jodendom zo hoog mogelijk te klimmen. En aan al die fariseeën te kunnen laten zien, kijk eens hoe goed ik ben, kijk eens hoe goed ik het doe. Ik ben hij wist later wel dat hij aan de buitenkant onberispelijk was. Maar als je in Romeinen 7 leest, dan was het van binnen anders. En dat is steeds, als mensen dus op die manier bezig zijn, dat ontdek je snel genoeg. Maar als het gaat om op een geestelijke manier bezig zijn, ja, dan betekent het eigenlijk misschien net als de Heer vaak eerder zwijgen dan dat je wat zegt. En dat werd bij Paulus dan ook wel eens uitgelegd als zwakheid. En misschien ook wel bij de Heer. Maar dat is toch, hè, dan kom ik even terug op die bescheidenheid uit Filippenzen 4 vers 4, die welwillendheid. Hè, uw welwillendheid, uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. Dus dat betekent dat je in situaties bescheidener opstelt. En dat je misschien in situaties waar je vanuit je natuurlijke mens zijn zou willen reageren en je mond zou willen open doen, dat je je mond houdt. En dat je misschien wel wacht, biddend op de tijd van de Heer. En de tijd van de Heer die komt dan misschien wel, maar wat later dan dat jij dacht. Hè, want je kan ook in ongeduld gelijk je mond open doen en er bovenop springen, als was hij een kikker. Maar ik heb wel ontdekt ook in de loop van de tijd dat het kikkeren, dat het meestal niet zoveel effect sorteert. Vaak heb je, of het gebeurt dan wel eens dat je het tegenovergestelde effect krijgt. Maar dat je, als je even geduld oefent en wacht op de tijd van de Heer, dat je dan de kans krijgt om wel. Hè? Nou, dat is ook een puntje, hè? Geduld. Dan zit ik natuurlijk midden in de vrucht van de geest. Maar dat is wel een van de spelregels ook, denk ik, als je in de renbaan loopt. Dat lijkt heel raar. Maar dat betekent, hè, die ootmoedigheid betekent ook dat je iemand anders helpt die misschien in de baan naast jou bezig is te struikelen of al gestruikeld is. En dat je die overeind helpt. Dat lijkt heel tegenstrijdig natuurlijk als je het beeld van die wedstrijd vasthoudt, want je wil graag eerste worden. Maar het is juist zo dat je je bekommert om die ander. Dat je je ontfermt over die ander. Die ook in die renbaan bezig is, die ook onderweg is samen met jou. En dat is ook een stukje eenheid van de gemeente uitleven. En dan 1 Korinthe 12. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dus als een ander lid leidt van de gemeente en het komt op jouw weg, dan kun je die ander helpen. En wel overwogen, maar je kunt dan die ander helpen, want je bent met z'n allen onderweg. Dat is ook het uitleven van die eenheid, hè? Want het is een medebroeder of medezuster die dan leidt. Nou, die kun je dan helpen op een gegeven moment met de mogelijkheden die jij hebt. Maar als het op je weg komt, hè, want je kunt een ander ook in de verkeerde zin helpen. En wat bedoel ik dan? Nou, laat ik eens een voorbeeld noemen. Stel dat jij ziet dat bij iemand anders, je hebt zelf een gezin en dat gaat allemaal best redelijk goed. En stel dat jij ziet dat het in een ander gezin eigenlijk niet zo goed loopt. En jij bent van mening dat die andere ouders hun opvoeding eigenlijk niet zo goed doen. En je ziet dan daar fouten in gebeuren. Wat ga je dan doen? Ga je dan daarmee bemoeien? Of laat je het aan de Heer over? En het is misschien wel heel raar dat ik dat zo zeg, maar ik denk dat je dat toch aan de Heer moet overlaten. Want, je kunt dan lijden, en dat bedoel ik eigenlijk met dat boemerang-effect waar ik het net over had. Hè, als het ware als een kikker erbovenop springen. En er kan ook nog goede bedoelingen zijn. Maar misschien zit die ander daar helemaal niet op te wachten. En misschien weet je ook helemaal niet al die dingen die binnen dat andere gezin spelen. En hou je geen rekening met een aantal factoren waar je wel rekening mee zou moeten houden dan. En dan kan jij als een kikker erbovenop springen en je gaat bemoeien met hoe die ander zijn gezin opvoedt enzovoort. Maar dat is helemaal jouw zaak niet. Dat gaat de Heer aan. Dat gaat jou niet aan. En je bidt daarvoor en misschien als je dan wat gevraagd wordt, als je om raad gevraagd wordt, dan kun je een moment krijgen dat je misschien kan helpen met raad en misschien ook wel met daad. Dat zou kunnen. En dat is dan moeilijk, omdat je dan vindt en ziet dat het bij die ander in jouw ogen verkeerd gaat en dan toch wachten en dan toch geduld hebben. Maar dat is het, op zo'n moment. En dat vraagt veel wijsheid. Maar je kunt vaak beter jezelf inhouden en ervoor bidden, dan er als een kikker bovenop springen en je ermee gaan bemoeien. En ik heb dan nu even een heel duidelijk voorbeeld genoemd. Maar je zou dat natuurlijk met een heleboel voorbeelden uit je levenspraktijk kunnen aanvullen. Want je kunt je o zo snel in verkeerde zin met iemand anders, ook al is het een medegemeentelid, kun je in verkeerde zin met iemand gaan bemoeien. Dat kan o zo snel gebeuren. En dat is niet een zaak die jou in de eerste plaats aangaat. Nee, dat is een zaak van de Heer in de eerste plaats. Wacht maar af. En als het op jouw weg komt, als jou om raad gevraagd is, ja, dan kun je om raad vragen. En misschien moet je dan eerst nog ook even wachten voordat je echt raad geeft. Dat je er eerst eens voor bidt als dat probleem jou voorgelegd wordt. Dat kan allemaal. Nou, ik denk dat het zo kan werken, maar geef die ander de ruimte. Hè? Geef die ander de ruimte. En de Heer is met die ander dan in een ontwikkelingsproces bezig. Nou, ik denk dat dat dingen zijn die wezig zijn, die we ons wel eens niet zo realiseren. Maar goed om je dat bewust te zijn. Hè? Dat is ook een stukje lopen met elkaar. Je loopt met elkaar op. Je bent met z'n allen bezig in die renbaan, zeg maar. En je ziet dan situaties. En nou, daar waar je de kans krijgt, of daar waar het op je weg komt, kun je die ander daadwerkelijk helpen. Nou goed, we gaan even terug naar de tekst. Paulus die zegt dan in vers 13, niet dat ik het al, broeders, ik reken niet mee ermee dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding inderdaad, vergetend hetgeen achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is. En ook dat is een heel belangrijk punt. Paulus was gericht op dat wat voor hem was. Het is best wel eens goed om achterom te kijken, om dingen die gebeurd zijn te evalueren, hè, om daar nog eens over na te denken. Maar het is altijd heel lastig en eigenlijk remt je dat alleen maar af als je maar blijft hangen in het verleden of dingen die in het verleden verkeerd zijn gegaan, enzovoort, enzovoort. Als je daarin blijft hangen, remt je dat af. En vandaar dat Paulus hier zegt, strek je uit naar datgene wat voor je is. En dan, dat kun je aanvullen met wat voorbeelden uit de Bijbel. Hè, en iemand die ploegt, die in een veld ploegt, die moet voor zich kijken. Anders kan hij geen rechte ploegsnedes maken, hè, geen rechte voren maken. Dus die moet dan zijn oog gericht houden op één bepaald punt recht voor zich. En dat in oog houden en zo recht uitgaan. Maar stel je voor dat degene die ploegt achterom kijkt, ja, dan krijg je zo'n scheve voren en dat gaat niet goed. En dat is waar de Heer Jezus dan op wijst. En we komen dat ook tegen op, in andere schriftplaatsen. Laat me heel even kijken in Lucas 9, want daar dacht ik aan. Lucas 9. Vers 62, daar wil ik het even toe beperken. Maar Jezus zeide tot hem, Lucas 9 vers 62, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk gods. Hij is geschikt voor de koningsheerschappij van God. Nou, waarom zegt de Heer Jezus dat? Nou, als je maar achterom blijft kijken, dan gaat die ploeg, die gaat scheef, dat gaat niet goed, die gaat de verkeerde kant op. He, en dat gold toen als je een span ossen, wat was het, of een span runderen voor een ploeg had. Ik weet niet hoe dat precies, ossen, oké, dat zal het zijn. En tegenwoordig gaat het met een tractor, maar ook als je in een tractor zit met een ploeg erachter, dan moet je echt wel één rechte lijn, dan moet je een bepaald punt voor je in ogen houden om die rechte ploeg recht te kunnen houden. We zien dat ook in 1 Korinthe 9, dat is ook een voorbeeld. 1 Korinthe 9, dan weer terug in 1 Korinthe 9. En daarin zegt Paulus het dan met iets andere woorden. En dan refereert de apostel aan de wet vanaf vers 9. Want in de wet van Mozes staat geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Nou, dat is een beeld wat hij neemt uit de Torah. Wat hij dan toepast op degene die het evangelie spreken. Hè. Een dorsende os is degene die de graankorrels uit dat graan moet lopen, zeg maar. Die loopt daarop rond. En graankorrels is natuurlijk beeld van brood, van voedsel. Hè. Daar wordt brood van gemaakt, voedsel enzovoort. Nou, degene die het woord spreekt, die moet je niet muilbanden, als ik het even zo kortweg verklaar. Een dorsende os niet muilbanden. Bemoeit God zich soms met de ossen? Of zegt hij dit in elk geval om onzentwil? En dan zegt de apostel, Ja, om onzentwil werd het geschreven, omdat de ploeger moet ploegen in hopen, hè, in verwachting. En wie dorst, moet dorsen in de hoop of in de verwachting zijn deel te ontvangen. Nou, en een verwachting is iets wat voor je ligt. Hè, een verwachting is nooit in het verleden. Maar dat wat je verwacht, ligt altijd nog voor je. Dat ligt in de toekomst. Dus houd je ogen gericht op die toekomst, op datgene wat je verwacht. En dat is dan hier in feite hetzelfde beeld. Hè? De Heer Jezus paste dan toe op het Koninkrijk Gods, daar in Lucas 9. Maar hier gaat het dan om Paulus, die het dan aangeeft van, als je ploegt of als je dorst, doe dat in verwachting. Houd je blik gericht naar voren. En in Filippenzen is het dan dat je niet achterom kijkt, maar dat je je uitstrekt. Hè? Je uitstrekken, dat woord uitstrekken heeft te maken met... dat is ook een beeld uit de atletiek in feite. Maar dat je je uitstrekt of dat je je blik gericht houdt op datgene wat voor je ligt. En wat, dat is ook eigenlijk heel logisch, want datgene wat jij, datgene wat in het verleden ligt, dat is gebeurd en dat kun je niet meer veranderen. Je kunt wel lessen trekken uit het verleden, dingen die verkeerd zijn gegaan, kun je evalueren, kun je lessen uittrekken. Met de bedoeling dat je in de toekomst niet diezelfde fout maakt. Maar het gaat erom vooruit. Hè? Ga die weg vooruit en blijf niet hangen in dat verleden. Want dat kan je dan zo akelig, stroperig vasthouden, dat verleden. En je schiet er eigenlijk niks mee op als je daarover nog achteraf blijft piekeren enzovoort. Daar schiet je niks mee op, want het is al gebeurd. En... de Engelsen die hebben daar ook een uitspraak voor. Don't care about spilled milk. Hè, dus als je melk hebt gemorst naast de beker of op de grond. Nou, ga er niet over zitten treuren dat het nou op de grond is gekomen. Dat je het niet meer kon opdrinken. Ja, het is al gebeurd. Een Engelsman is daar heel nuchter in. Het is al gebeurd, ligt er op de grond. Nou, maak je daar nou niet druk over. Het is goed, jammer dan. Maar we gaan verder. En ik denk dat dat een goed principe is. Kijk, want als je dat wel doet, hè, en je komt in een moeilijke situatie, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar het volk Israël in de woestijn, die kregen het moeilijk, die kregen honger en die moesten steeds maar dat manna eten. Nou, die wilden toch wel eens weer eens wat anders hoor. Die wilden in plaats van manna, wilden die ook wel eens een plakje vlees op tafel hebben. Hè? En die wilden ook nog wel eens, wat in de vertaling wordt er dan gezegd, ze verlangden terug naar de knoflook en de meloen en de uien enzovoort. Dat was allemaal in Egypte. En dan veridealiseerden ze eigenlijk, dat kunnen we doen. Hè. Als we terugkijken naar het verleden, dan zijn we er heel goed in om de minder leuke dingen even weg te filteren. En dan de leuke dingen terug te herinneren. En dan denken van, jongen, in Egypte hadden we het toch wel goed zeg. Ja, maar het was zware slavenarbeid. Ze moesten tichelstenen bakken. En ze moesten hoge productie draaien. En later met nog gebrekkige middelen moesten net zo hoge productie. Die farao was een enorme dictator. Het was keiharde slavenarbeid. En ze zuchten daaronder en ze morden. En de Heer die reageerde op, gaf hem Mozes. Dan leidden ze uit. En ja, toen moesten ze in de woestijn het manna eten. Nou, dat ging op een gegeven moment een beetje vervelen. Er kwam een beetje sleur in hun leven. En ja, toen gingen ze terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Dat kan je als gelovige ook hebben. Want ik wil dat beeld wel toepassen. Dat kun je als gelovige ook hebben. Kan je ook in je geloofsleven, ja, dat kan ook een beetje een sleur worden. Elke dag hetzelfde, weer naar je werk of elke dag dezelfde dingen doen. Kan je ook in de gemeente bepaalde dingen als een sleur gaan ervaren. Daar kan je allemaal overkomen. En dan kan je misschien wel zelfs als gelovige gaan terugverlangen naar vroeger. Ja, vroeger toen ik nog niet geloofde, had ik feestje zus en zo en dit en dat. En dan lijkt het allemaal, dan ga je dat veridealiseren. Maar dan laat je weg die slavenarbeid die je vroeger had. Slaaf van de zonde. Je moest eraan toegeven. Je kon er niet los van komen. Je zat gebonden aan allerlei dingen. Of misschien aan één ding, dat kan. Dat weet ik allemaal niet. Maar, en dan ga je dat veridealiseren en, denk je, en dan ga je daarna terugverlangen een soort. En dan zie je wel eens gebeuren dat gelovigen inderdaad terugstappen in hun oude leven. Om het zo maar te zeggen. Terugstappen in hun oude mens. Of terugvallen erin, hoe je het zeggen wil. En dan denken ze dat het leuk is en dan komen ze al heel snel tot ontdekking dat het eigenlijk helemaal niet leuk is. Stel je voor dat de Heer ervoor gezorgd had dat die Israëlieten gelijk toen ze daarover gingen klagen, je kunt het nog eens nalezen in nummerie 11 en nummerie 14, maar gelijk dat ze erover gingen klagen, had de Heer natuurlijk ervoor kunnen zorgen dat ze weer terugkwamen in Egypte, maar dan ook onder diezelfde slavenarbeid. Nou, dan hadden ze binnen een week tijd waren ze weer aan het jammeren, denk ik. Ja, maar ja, wel lekker eten, maar wel die keiharde slavenarbeid. Af en toe wat vlees, een meloen, ui, knoflook, weet ik het. Maar keiharde slavenarbeid onder die brandende zon daar in Egypte. Ja, dat is eigenlijk ook niks. Dus om dan daarna terug te verlangen, hè, om terug te kijken naar het verleden, dan ga je al heel snel dingen veridealiseren. En daarom is Paulus bezig in dit stukje om onze blik vooruit te houden. Richt je blik nou op die geweldige toekomst, op die belofte die God gegeven heeft. En als je iets van sleur voelt, pak opnieuw die Bijbel erbij en ga het opnieuw lezen. Ga het lezen als was het weer nieuw. En ga je daarin verdiepen. En pak misschien weer eens een oude studie erbij, waarvan je misschien denkt, ja, dat heb ik al eens een keer gehoord. Ik weet wel wat erin gezegd is. Nou, dan is het zaak om misschien toch nog eens een keer dat te gaan beluisteren. En dan ontdek je ineens van, hey, is dat gezegd? Hey, dat lijkt wel helemaal nieuw. Ik heb dat eigenlijk bijna nog nooit gehoord. Klinkt dan weer als nieuw, dat kan. En dat je dan weer opnieuw, zeg maar, enthousiast wordt en blij wordt met dat geweldige evangelie, met die geweldige verwachting, die toekomst die God ons voor ogen stelt, dat steeds in ogenschouw. Hè? En de Israëlieten waren weg naar het land Kanaan. Nou, dat was hun beloofd. En ja, dat vergaten ze. En dat is zo menselijk om dat te doen. De Israëlieten deden dat. En dat is voor ons een voorbeeld. Van, oké, ja, zo is het in ons leven van gelovigen. Kan het ook zo zijn? Nou, Paulus zegt, ik strek me uit naar dat wat voor is. En dat uitstrekken, hè, dat heeft als het ware te maken met die hardloper. En dan ga ik weer even toe naar die prijzen, dat we in die renbaan bezig zijn. En wat doet nou een hardloper als hij de 100 meter loopt, of de 200 meter, en hij zit vlak naast iemand anders, dan zie je wel eens dat ze bijna vlak voor de finish, dan steken ze zich nog even vooruit op dat ze de eerste zullen zijn. En dan strekken ze zich als het ware nog even uit, om toch nog net even die eerste plek dan te pakken ten opzichte van die ander. Nou, dat uitstrekken, hè, die zeg maar die uiterste krachtsinspanning om dan toch eerste te worden. Dat bedoelt Paulus dan. Hè? Uitstrekken naar dat wat voor is. En zegt Paulus, jaag ik overeenkomstig het doel, hè, wat is het doel? Naar de prijs van Gods roeping boven in Christus Jezus. En het gaat, kijk, die roeping van God boven in Christus Jezus, dat geldt voor ons allemaal. Daar zijn we allemaal als gemeenteleden voor geroepen. Het hele lichaam van Christus. Maar hij legt hier de nadruk op die prijs. De prijs van de roeping van God. En dan gaat het om die prijs. Die prijs, zou je kunnen zeggen, is die beloning. Die wacht. En die beloning, die zullen we straks in ontvangst mogen nemen. Alleen, er wordt er wel naar gekeken. Hoe hebben we dat nu gedaan? En daar is Paulus mee bezig, hè, met die gezindheid. Wat is nou onze innerlijke houding? Hè, dat woord gezind, dat komt vaak in deze brief voor. Wat is nou onze innerlijke houding bij datgene wat we doen? Het gaat er niet om wat we doen. Of dat nou een iets is waarbij we in het oog springen of niet. Daar gaat het helemaal niet om, dat is helemaal niet belangrijk. Maar het gaat erom of we volgens de regels hebben gestreden. En als dat gebeurd is, dan mogen wij die prijs in ontvangst gaan nemen. Nou, dat is wat de Heer ons voorhoudt, wat Paulus ons laat zien. En die prijs, dat is verbonden met die scheidsrechter die aan het eind staat, of die arbiter, en die ons dan uitdeelt. Dus die prijs in die tijd, dat is in feite bijna hetzelfde woord als het woord scheidsrechter of arbiter, vanuit de grondtaal. En dat is wat daar dan bij dat erepodium door de Heer zelf uitgedeeld zou worden aan ons. Want die zal ons dan beoordelen op onze motieven. Wat was er nou in ons hart toen wij bezig waren? Hè, wat was onze motivatie? En ook met welke methodes hebben wij dat gedaan? Hè, wat was de methode die wij hanteerden? Is dat een methode die naar het evangelie is? Of is dat een menselijke methode? Nou, en dan is er wel degelijk bij die prijsuitreiking, ja, dat maakt wel degelijk uit. Hè? Denkt u maar aan een bekende voorbeeld uit de eerste Korinthebrief, waar het gaat om hout, hooi of stro. Dat zijn dan materialen die in vuur heel snel verbranden. Hout, hooi of stro. En dat stelt Paulus dan tegenover kostelijke stenen, zilver en goud. En dat zijn natuurlijk materialen, hè? Dat zijn edelmetalen die in het vuur niet verbranden. Maar die worden juist daarin gezuiverd. Nou, dat zuiveren zal de Heer dan ook doen op dat moment. En dan zal hij dus kijken naar, wat waren de motieven van ons zuiver? Was de methode die wij hebben gehanteerd zuiver? Hoe we bezig zijn geweest? En zijn we op een geestelijke manier bezig geweest in ons leven? Of op een vleeselijke manier? Nou, dat is heel wezenlijk, want ja, het gebeurt nogal eens dat gelovigen heel goed beginnen, maar dan later eigenlijk, je zou kunnen zeggen, toch een beetje verzanden in niet meer een geestelijke manier van werken, maar in een vleeselijke manier van werken. Bekende ellebogen en noem maar op. Hè, en dat heeft ook te maken met wet of genade. Hè, veel gelovigen die beginnen in hun begin van hun geloofsleven, ja, geweldig, genade, alles in genade gered. En als je dat bewust wordt, is dat een geweldige zaak. En op den duur blijkt er nogal eens dat gelovigen dan later, als het ware, teruggaan in een situatie van leven naar allerlei wetten en regels. En dan wordt het een soort wettische manier van leven. Dat gebeurt nogal eens bij gelovigen. En dat is dan een teruggang in feite naar de grondbeginselen van de wereld. Als Paulus het heeft in de Galatenbrief over de grondregels van de wereld, dan heeft hij het over wetten en regels. Dat geldt voor alle godsdiensten, hè? In feite alle religies, die werken met allerlei wetten, regels, geboden, verboden. Dit mag wel en dat mag niet. Dat is het kenmerk van religie in feite. En daar moet die mens dan aan voldoen. Denk maar aan de moslims, die moeten, ik geloof 5 keer per dag met hun gezicht naar Mekka toe moeten ze bidden. En die moeten 1 keer in hun leven de pelgrimstocht maken, hè, de hajj naar Saudi-Arabië, naar Mekka het liefst, of naar Medina. Hun hele leven zit allemaal vol met allemaal regeltjes en wetjes en daar moeten ze allemaal aan voldoen en dan hopen ze dan ooit nog eens een keer in het paradijs te komen. Maar dat is afhankelijk van Allah, hè, of Allah dan beschikt dat ze daar zullen komen, ja of nee. Nou, dat is leven naar de grondregels van de wereld. Dat is leven naar de grondregels van de wereld. En Paulus heeft het in dit hoofdstuk over andere grondregels, hè? De grondregels geestelijk, hè, van de genade. Hij stelt natuurlijk in zijn brieven, komt hij vaak op dat thema terug, de tegenstelling vlees en geest, die we ook in dit hoofdstuk zien. Hè? Vlees is wat hij in het begin van het hoofdstuk, in het jodendom, in het judaïsme, hè, dat was zijn situatie in het vlees, toen was hij vleeselijk bezig. En in het jodendom gaat het heel ver. Hè? In bepaalde groepen. Daar begint het bijvoorbeeld al 's morgens bij het opstaan. Dan moet de man eerst zijn been in de ene broekspijp. Dat is allemaal voorgeschreven hoor. Als hij een lange broek aandoet, eerst zijn been in de ene broekspijp. Ik geloof in de rechter. En daarna in de linker. Dat is een van de regeltjes binnen het jodendom. Ja, wij lachen daarom. Hè. Ik zie u allemaal reageren. Gaat een beetje erom lachen. Wij lachen erom. Maar die nemen dat serieus. Die staan 's ochtends op en die moeten dan dat doen eerst. Of noem maar op. Hè. Je kan met En binnen het jodendom zijn er stapels van dat soort regeltjes. En zeggen, ja, dat is dan in extreme groepen, maar dat is alleen maar een voorbeeld. Ik stel het even een extreem voorbeeld om het aan u duidelijk te kunnen maken. Nou, en eigenlijk weten dan ze soms niet meer waarom ze dat nou precies doen. Ja, er is misschien een keer een rabbi die en die geweest die dat heeft gezegd. En dan zei rabbi zo en zo dat het dan toch net weer iets anders moest. Hè. De Talmud staat er helemaal vol mee. Allemaal geboden wetjes die leringen van mensen zijn, zegt de Heer Jezus, toch? In Matthäus 15. Het zijn allemaal geboden en leringen van mensen. En wat gebeurde daardoor? En daarom fulmineerde de Heer daartegen. Daarom ging hij daartegen tekeer. Terwijl hij anders zich toch voorzichtig opstelde en niet zo. Maar hij was niet terughoudend op het moment dat het gaat om die dingen. Want hij zegt, jullie hebben daardoor het woord van God krachteloos gemaakt. Jullie hebben daardoor het woord van God van kracht beroofd. Het ging bij de fariseeën om het vertienen van de dille en de komijn enzovoort. Van al die kleinigheden, daar ging het om. Maar ze vergaten waar het werkelijk om ging, de liefde en de barmhartigheid. Want daar sprak de Torah uiteindelijk van. Daar moest het onderwijs toe leiden. Maar hij ging er tegen de keer, omdat het allemaal regeltjes waren die dus die werking van het woord van God blokkeerden. Tegenhielden, tradities van de mensen waren belangrijker geworden met alle regeltjes en gebodjes en verbodjes, dan het woord van God zelf. En vandaag aan de dag is dat niet anders. En daarom zei de Heer ook daar heel scherp, en ook op andere momenten, ging hij heel scherp, juist tegen die fariseeën en schriftgeleerden. Die allerlei dingen oplegden, en ze zelf met geen vinger aanraakten. Nou, maar dat is omdat het woord van God dan buitenspel kwam te staan. De geboden leringen van mensen werden belangrijker dan het woord van God zelf. En zo leven we ook vandaag in een positie, of zitten we vandaag in een situatie waarin bij nogal wat groepen en dergelijke hun eigen tradities belangrijker zijn geworden dan het woord van God zelf. En als we dat ook zelfs in onze eigen gemeente zouden zien, moeten we niet schromen om dat ook aan te pakken. Als we dat bij onszelf zouden constateren, hè, dat bij ons ook misschien bepaalde tradities enzovoort belangrijker zouden zijn geworden dan Gods woord zelf, dan moeten we daar gelijk schoon schip mee maken. Want het gaat om wat het woord zegt. En dat snijdt dan misschien wel in ons eigen. Dat zou best kunnen, ja. Maar het gaat erom dat datgene wat... En wat hij zegt, en dat is voor Paulus ook heel wezenlijk, en dat heeft ook alles te maken met het volgen van die principes, hè, die grondregels waarover hij in vers 15 spreekt, of in vers 16, sorry. Meer nog, waar wij in voor anderen uitgaan, laat ieder dezelfde gezindheid hebben, gaat weer om die gezindheid, hè, die innerlijke houding, volgens hetzelfde richtsnoer de grondregels op te volgen. En dan gaat het niet om de grondregels van de wereld, maar dan gaat het om de grondregels zoals die in het evangelie naar voren komen. De grondregels onder de genade. En dat is heel erg wezenlijk. Hè, daar waar wetticisme belangrijker, of waar wetticisme zeg maar voet aan de grond krijgt en niet langer de genade regeert zoals het is, Romeinen 6. Daar moet je kijken en heel erg oppassen. Want aan wetticisme heb je niks. Daar bereik je niks mee. Dan kom je alleen maar verder mee van huis. Op het moment dat je daar instapt, dan zegt Paulus in de Galatenbrief, dan val je uit de genade. In de oudere vertaling staat, dan verachter je van de genade. En de verachter van de genade is niet een vleeselijke levenswandel in de zin van... Meer sympathie hebben voor de wereld of zo. Daar gaat het dan niet om. Maar dan gaat het om een vleeselijke wandel in de zin van, je valt uit de genade, want je bent weer bezig met de wet. Dan val je uit de genade. Dat is de context in de Galatenbrief. Dat is het tekstverband. Daar gaat het om. En de Galatenbrief is daar helemaal op gericht. Dat is voor Paulus heel wezenlijk. Want dan ben je net zo vleeselijk bezig als het maar kan. Zoals Paulus zelf ook uit zijn eigen leven wist. Dat heeft ook te maken met volgens de grondregels, hè, volgens die grondprincipes. Vanuit de genade, onder de genade, door de genade. En dat zijn hele wezenlijke dingen die je wel degelijk voor de apostel, die hier wel degelijk heel belangrijk naar voren brengt. Hè, volgens de grondregels van het nieuwe leven, van die nieuwe schepping. He, grondregels van een nieuwe schepping, waar hoort dat bij? Nou, wat is nou van belang? En dan ga ik even in een andere tekst waar ook die grondregels voorkomen, Galaten 6, laten we het even met elkaar opzoeken, Galaten 6, waar Paulus daar ook over spreekt. En dan vanaf vers 12... Want Paulus heeft het over innerlijke gezindheid en in Galaten 6 heeft hij het over iets wat uiterlijk is. En wat aan de buitenkant zit. En zegt hij daar, allen die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis. Dus dat is iets wat uiterlijk aan het vlees gebeurt, de besnijdenis. Vers 12 van Galaten 6. Dus allen die zich uiterlijk, hè, aan de buitenkant goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis. En alles wat natuurlijk met de besnijdenis samenhangt, want als je besneden bent, dan moet je ook de hele wet houden. Zegt hij in Galaten 5. Alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus Jezus. Want zij die zich laten besnijden, houden zelf niet eens de wet, doch zij willen dat gij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen. En daar gaat het dan om. Kijk, en dat is dus een vleeselijke methode. Dat is een van die zaken waar Paulus dan, wat Paulus dan onder andere bedoelt, is rennen in de renbaan, maar dan wel geestelijk en niet vleeselijk. En als je zo bezig bent, dan ben je in feite alleen maar bezig met het uiterlijk, want de besnijding is altijd iets wat uiterlijk aan het vlees door mensenhanden gebeurt. En als je besneden bent, moet je ook de hele wet houden. Maar dat is alleen maar die judaïsten zijn, zegt de apostel, opdat die op uw vlees dan roem kunnen dragen. Opdat zij dan tegen anderen kunnen zeggen, kijk eens hoeveel wij ervoor gezorgd hebben, hoeveel mensen in Galatië zich hebben laten besnijden. En dan konden zij dan stonden zij op een hoger voetstuk, want zij hadden dat toch maar mooi voor elkaar gekregen. Zo waren ze bezig. Ze wilden zich uiterlijk goed voordoen, terwijl ze zelf niet eens de wet hielden, maar ze wilden wel graag die roem pakken. Dat zij ervoor hadden gezorgd dat die allemaal zich hielden aan de wet of zich lieten besnijden. Ja, maar zo gaat het niet. Dat is niet de methode. En dat is ook niet de gezindheid die in Filippenzen naar voren komt. En dan zegt Paulus, maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want besneden zijn of niet besneden zijn, betekent niets. Heel duidelijk, hè, wat hier staat. Of je nou besneden bent of onbesneden, het is allemaal aan de buitenkant. Dus dat betekent helemaal niks. Maar of men een nieuwe schepping is. En dat is van binnen. Een nieuwe schepping is door zijn geest in jou. He, door zijn geest ben jij een nieuwe schepping. En daar gaat het om. En in die nieuwe schepping gaat het helemaal niet meer om uiterlijke dingen. Dan gaat het om geestelijke dingen. En vaak zijn we ook als gelovigen misschien nog te veel bezig met wat onze oogjes zien aan de buitenkant. Ook bij de ander. En daar had ik het gisteren over. Dat wij kijken naar iemands buitenkant. Hoe iemand aan de buitenkant zich gedraagt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daar hebben we misschien allerlei kritiek op. En hebben we allerlei opmerkingen over. Maar weten we nou ook hoe het zit bij iemand aan de binnenkant? Hoe iemand van binnen is? En wat die persoon heeft meegemaakt? Ik gebruik hier het woord persoon, omdat het woord persoon heeft te maken met iemands buitenkant. Hè? Bij persoon gaat het om je buitenkant. En iemand kan misschien binnen onder gelovigen nog wel een soort masker opzetten. Ook dat kan. Dat kan best. Terwijl het achter dat masker er heel anders uitziet. En misschien zit er achter dat masker wel heel veel verdriet. Mensen kunnen soms hun eigen verdriet maskeren door steeds een grapje te maken of een kwinkslag of wat dan ook. Maar dan merk je bij dat soort mensen dat je nooit tot een echt gesprek komt. Alles wordt afgehouden met een grapje. Dat kan ook een masker zijn. Kan wel heel veel lachers op de hand krijgen, maar het kan een masker zijn hoor. Eventueel. Nou, dat kan op allerlei, ik noem nou één voorbeeld, maar het kan op allerlei manieren zijn. Hè? Kunnen we een masker optrekken. Dus we kunnen aan de buitenkant, als we naar iemands buitenkant kijken, kunnen wij veel kritiek hebben op een ander. Maar het is veel beter om te kijken naar, of je af te vragen, wat zou er nou achter zitten? Voor die ander bidden. En zo bezig zijn. En wacht maar af. Laat het aan de Heer over. Want zo snel kun je misschien ook met zo iemand gaan bemoeien of wat dan ook. Hè? Nou, het gaat dus om of men een nieuwe schepping is. Het gaat dus niet om die uiterlijke dingen. En allen die zich naar deze regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over het Israël Gods. Dus in feite, hè, wat Paulus hier dan aangeeft als regel, is het gaat om die nieuwe schepping. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En zo mogen we ook naar elkaar kijken. Die ander is ook een nieuwe schepping in Christus. Ja, en dat we nog fouten maken. Ja, oké. Maar we houden voor ogen. We zijn allemaal op weg. We zijn allemaal, hebben we deel aan die nieuwe schepping. In feite al. Maar we rennen in de renbaan volgens de regels. En die regels zijn niet die van de oude schepping. Want dan val je terug in waar ik het net over had. Maar we zijn bezig met die grondregels van die nieuwe schepping. En dan gaat het om de binnenkant. Dan gaat het om geestelijke zaken. En dan gaat het niet meer om uiterlijke dingen. Het gaat om geestelijke zaken. En dan gaat het ook om de liefde van Christus, die in die nieuwe schepping het leefklimaat is waar wij in mogen leven. Waarin wij de ander de ruimte geven. Om zichzelf te kunnen zijn. Om zich te kunnen ontwikkelen. Zoals we in onze gezinnen onze kinderen ook de ruimte geven om zich te kunnen ontwikkelen. Dat is ook heel belangrijk hoor, dat je kind ook de ruimte geeft. Dat je een kind niet helemaal dicht stopt met allemaal regels. Natuurlijk moet een kind weten waar het aan toe is, moet grenzen kennen, moet enzovoort, enzovoort. Maar je kunt een kind ook helemaal dicht stoppen met, ik weet niet hoeveel regeltjes over van alles en nog wat. Nou, dan belemmer je dat kind, denk ik. Maar je kind ruimte geven, dat is ook heel belangrijk. Laat het kind maar gewoon zich kunnen ontwikkelen. Dat is denk ik heel goed. En hoe meer je en anders, als je het niet doet, hè, als je misschien ja, denkt van ja, maar als ik dat nou doe, dan, dan gaat het misschien wel verkeerd of zo. Maar als je het niet doet, dan komt de puberteit. Nou, dan zul je moeten. Dan, dan kun je wel proberen om, om dan nog zo bezig te zijn, maar dan gaat op een gegeven moment, gaat er een aanvaring komen en dan vliegen de vonken er vanaf. Want dan gaat het kind echt wel de ruimte zoeken. En als het niet goed schiks, dan wel kwaad schiks. Maar geef het kind maar de ruimte. En wees niet bang. En dat geldt, nou, ik noem nou de puberteit, maar dat geldt zeker in de puberteit. Laat ze maar, laat die teugels maar een beetje vieren. Laat ze maar een beetje. En dan kun je altijd nog corrigeren. En dan worden misschien fouten gemaakt. En dan maak jij als opvoeder misschien ook fouten. Ben je misschien te los geweest of wat dan ook. Zal best. Maar dan kun je allemaal nog met elkaar over praten. Kun je corrigeren enzovoort. Maar geef ze maar de ruimte. Waarom niet? Want ze weten heus wel wat je in de opvoeding hebt aangebracht. Trouwens, de eerste, wat is het? De eerste, ik ben geen pedagoog, maar de eerste 3 of 7 jaar zijn wezenlijk voor een kind. Dan is een kind voor het leven al gevormd, toch? Nou, die zijn wezenlijk. En daarna is het alleen maar een kwestie van dat jij als ouder bezig bent, sturen enzovoort. Nou, dat is denk ik, dat zijn hele belangrijke dingen. En wat geldt dus in die nieuwe schepping? Daar geldt die liefde van Christus. Geef ze maar, hè, geef elkaar maar de ruimte als gelovigen. Hè, laten we elkaar toch kunnen heerlijk laten ademen in die liefde van God. De ruimte geven. Hè, elkaar niet om het minst of geringste aankijken, maar beseffen. Ja, God is ook op weg met die ander. Hè, steeds weer. Dat zijn wezenlijke dingen waar Paulus ons op wijst. En dat is ook dat rennen in de renbaan. Dat gebeurt dan volgens de regels. Hè, maar dan zijn er de regels wel van de nieuwe schepping. Genade, liefde, dat is dan voor ons eigenlijk zijn de leidende principes. Hè? Dat zijn de, als je het wil hebben over normen en waarden, nou dan zijn dat onze normen, genade en liefde. Dat zijn onze waarden dan ook tegelijkertijd. En daarbinnen hè, bezig zijn. Hoe was de Heer Jezus met zijn discipelen bezig? Hè, die geeft daarin het voorbeeld, zou je kunnen zeggen. Nou, de discipelen hadden allemaal verschillende karakters, dat ontdek je ook wel gaandeweg. Petrus, dat was altijd haantje de voorste natuurlijk. Hè? Die stond altijd met zijn snuffert vooraan. Wie waren dat? Johannes en Jacobus, hè? Boanerges, zonen des donders. Nou, dat waren dus donderstenen, die stonden ook bij het neus of geringste vooraan. Dat waren geen zachtzinnige jongens waarschijnlijk. En de Heer ging met ze op pad. En die leerde ze een aantal dingen. Maar aan het eind van de rit, Peter zei, ik zal u nooit verlaten, ik zal voor u strijden enzovoort. En zei, Heer Satan, want je bent bedacht op de dingen van de mensen. Peter die dacht aan die oude dingen van de oude schepping. En je bent niet bedacht op de dingen van God. Maar aan het eind van de rit gingen ze allemaal bij hem vandaan. En Peter verloochende zijn Heer. En dan zie je eigenlijk de Heer in zijn weergaloze liefde, dat hij Petrus gewoon weer in ontferming aanneemt. En hem eigenlijk weer gewoon verder doet gaan in die dienst die hij hem al voor had gesteld. In die loopbaan die Petrus mocht gaan lopen als apostel van de besnijdenis. Maar dan zie je dus die geweldige liefde van de Heer. Dat hij Petrus gewoon op dat strand weer aanneemt. En zegt, nou wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. En ondanks dat hij zijn Heer had verloochend notabene. Had hem verloochend. Nou, maar de Heer kende zijn discipelen. En hij wist ook dat bij Petrus wel het nodige van binnen ook gebeurd was, juist door die omstandigheid heen. En daarom gaan wij ook door allerlei ervaringen heen in ons leven, denk ik. Juist bij tegenslagen, moeilijke situaties, druk en verdrukking. En daarin kun je fouten maken, omdat misschien de druk wel erg groot is, dat kan. Maar het wonderlijke is dat de Heer dat dan in ons leven ook weer gebruikt, ten goede uiteindelijk. En dan hebben we daarmee iets geleerd. En daarom is het ook goed dat wij door allerlei levenservaringen heen gaan. Want het leven is niet makkelijk, altijd. Of moet ik zeggen, vaak niet. Het leven is misschien vaak niet makkelijk. Maar de Heer laat ons juist door al die ervaringen heen gaan. Opdat we leren op hem te vertrouwen. En in de situaties waarin we vroeger misschien angstig waren voor mensen, raken we die angst kwijt omdat we leren vertrouwen op de Heer. Daarom gaan we door die ervaringen heen. Nou, dat is ook een groeiproces. Dat je bepaalde dingen ook langzamerhand kwijtraakt, dat gaat niet in één keer. Dat gaat niet van de ene dag op de andere dag. Hè. We leven in de tijd van instant. Hè. Ik doe dat thuis ook heel graag. Heet water maken en dan even zo oploskoffie. Dat is instant, dat is snel. Ja, waarom? Omdat ik geen geduld heb om eerst koffiebonen te gaan malen enzovoort. Nee. Maar dat willen wij graag. Wij willen graag instant. Hè. Dat het in één keer snel werkt en dat nog lekker smaakt ook. Maar het kan best zijn dat het in ons leven veel langer duurt. Dat het, dat het nog niet direct op smaak is. Maar dat het gaandeweg, dat leven met de Heer, je steeds beter gaat smaken. En dat je dan in eerste instantie misschien wel zegt van nou, net als die Israëlieten met dat manna. Hè, het smaakt niet zo lekker en elke dag moeten wij dat manna maar eten. Terwijl gaandeweg misschien wel gaan ontdekken en meer naar de Heer gaan kijken. Wat is dat toch geweldig dat wij een God hebben in die woestijn. Ook in die woestijn van ons leven. Want daar zitten we in feite in. Hè, op weg naar het beloofde land. Voor ons is dat boven, hè, het hemelse Kanaan zou je kunnen zeggen. Op weg naar het beloofde land in die woestijn onderhoudt de Heer ons. Hij geeft ons dagelijks voedsel. En dan past ik dat natuurlijk geestelijk toe. Wij krijgen geestelijk voedsel, want het ware brood wat uit de hemel is neergedaald is de Heer zelf. Is de Heer Jezus zelf, dat zegt hij toch in Johannes 6. Nou, wij mogen elke dag dan van hem te eten krijgen. En dat eten, als je daar eenmaal echt aan gaat beginnen, als voeding voor je geestelijke leven, voor je leven, dan gaat dat steeds beter smaken. Alleen je moet er wel een keer aan beginnen. En je niet laten afleiden door anderen die misschien zeggen van, nou ja, dat smaakt niet zo goed. Nee, ga er maar aan beginnen. Ga er maar aan proeven. En dan ga je smaken en zien dat de Heer inderdaad goed is. Dat hij goed is om te volgen. Dat het goed is in je leven om achter hem aan te gaan. En die geestelijke lessen die de Heer je geeft, door al je ervaringen heen, dat je die volgt. Nou, ik denk dat dat goed is om te beseffen. En daar je oog ook op te richten. Nou goed, ik... wil het hierbij laten voor vanavond en ik wil even met u afsluiten met een gebed en daarna doen we nog met elkaar hier een moment van voorbeden. Vader, wil u danken voor deze momenten van studie, wil u danken dat u ons onderwijst, dat u door uw woord ons dingen leert. Vader, misschien ook wel bekende dingen, maar toch weer in een andere volgorde en toch weer wat dieper, omdat we in ons leven ook wat verder gekomen zijn. En wat meer levenservaring hebben gekregen. Vader, en zo voegt u elk jaar weer ons iets toe. Dank u wel, Vader, dat u zelf voor ons zorgt. Dat u ons draagt. Dat u ons vasthoudt. Dat u naar ons omziet. Dat we ons bewust mogen zijn, Vader, van uw grote, diepe liefde die u heeft voor uw hele schepping. En dank u wel dat wij nu al die liefde van u mogen ervaren. Vader, dank u wel. Dat u ons leidt, dat u ons vasthoudt en ons blik richt inderdaad op die grote Heer, onze Heer Christus Jezus. Die machtige Heer in wie, als we hem leren kennen, grote winst is. Vader, dan kunnen we al wat vroeger voor ons zo groot leek en belangrijk was, kunnen we in feite achter ons laten en dat als verlies beschouwen. Vader, waar we niet om treuren, maar we zijn gevangen door de aanblik van uw geliefde Zoon. En Vader, mogen we hem dan in ons leven volgen als ons grote voorbeeld. Vader, doe ons groeien in die gezindheid die ook in Christus Jezus was. Vader, die ootmoedige gezindheid waarin we ons bescheiden opstellen en elkaar de ruimte geven. Vader, en zo in ons leven voortgaan. Beseffend, Vader, dat die grote beloning wacht in de toekomst. Als we op dat erepodium zullen staan en uw Zoon zelf de prijzen zal uitreiken. Vader, dan zullen we verbaasd staan. En dan danken we u dat u niet naar onze buitenkant kijkt, maar dat u naar onze hartsmotieven kijkt. Dat de verborgen raadslagen van de harten, onze motieven, Heer, daar aan het licht zullen komen. En dat u ze dan daar zult beoordelen op de juiste waarde. Vader, dank u wel dat u dat zo heeft geregeld. Vader, we danken u voor uw trouw, ook op deze momenten die u ons gaf. Dank u voor het spreken dat we konden doen, dat u daarvoor de kracht gaf. Het luisteren wat we konden doen. Vader, mag het steeds zijn met ons hart. Omdat het ons geloofsleven bouwt en we verder kunnen, bemoedigd door u. We danken u daarvoor, Vader, in Christus Jezus' naam. Amen.